Strategie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Albert, van harte welkom bij je eigen podcast.
Ja man, ik voel me ontzettend vereerd. Eindelijk is het er ook van gekomen. Het plan was ongeveer al 2 jaar of zo, of 3 jaar misschien zelfs wel.
Ja, we hebben altijd wel geweten, hoe lang kennen we elkaar, sinds 2012. Ja. Dat er ooit een dag zou komen dat wij iets samen zouden gaan produceren. En vandaag is die magische dag.
Ja, ik had nooit begrepen dat met het einde van de Maya-kalender in 2012... dat er iets nieuws zou komen, dat dan deze samenwerking zou zijn.
Ja, ik denk dat het hier naartoe heeft geleefd allemaal. Ja. Na dit moment voor de Psychologie van Succes podcast. De eerste aflevering, welkom ook luisteraars. Wat wij gaan doen de komende tijd is... met de Psychologie van Succes aan de slag. Hè? Maar dat zat al een beetje in de naam natuurlijk. Ja. Maar met name om nou eens te gaan kijken naar... wat zijn nou die belemmerende gedachten die we allemaal hebben? Of die beperkende overtuigingen? Of de obstakels die we tegenkomen in ons leven als ondernemer? Hè? Maar ook als privépersoon natuurlijk. Die je hebt om echt te gaan groeien. Want ja, succes zit toch vaak tussen de oren. Als ik jou een beetje mag geloven.
Ja, zeker weten. Ja. Nou ja, dat is waar het vaak, wat ik altijd zeg, er is een hele duidelijke analogie tussen jouw eigen persoonlijke groei en de groei van je bedrijf. Dat kun je nooit loszien van elkaar. En dat zie je op alle gebieden, ook op het gebied van vitaliteit. Ik zeg altijd, het bedrijf is zo gezond als de gezondheid van de ondernemer zelf.
Ja, dat is een hele belangrijke. Jij bent natuurlijk zelf ook al jaren ondernemer. Ja. En ik ook. En we hebben dat door de jaren heen hebben dat ook gemerkt, hoe belangrijk dat is. En hoe hand in hand dat eigenlijk gaat. En ja, weet je, we kunnen er natuurlijk heel veel over vertellen. Maar dat zal allemaal naar voren gaan komen in deze podcast. Want wat we gaan doen is letterlijk jouw vragen beantwoorden. Dus als je vragen hebt voor mij en Albert, als het gaat over de psychologie van succes, stuur ze dan in. Zoek ons op LinkedIn of op Instagram. Tony Loorbach, Albert Sonneveld zal niet heel moeilijk te vinden zijn. Stuur ons je vragen en dan kiezen wij er elke uitzending eentje uit waar wij het vervolgens over gaan hebben. En ja, ik stel voor dat we gewoon meteen lekker gaan beginnen.
Ja, goed plan.
Want we hebben een vraag binnengekregen van Monique Boesveld. En die zal ik even voorlezen. Monique die vraagt ons, ze zegt... veel ondernemers kunnen groei enorm gebruiken... aangezien het niet altijd even makkelijk is. Hoe kun je als je persoon je belemmerende gedachten de baas komen... als je voor een nieuwe uitdaging komt te staan? We weten allemaal dat het positieve mindset wonderen doet... maar soms gooi je gedachten je weer terug in het moeilijke... Hoe kun je dit goed doorbreken, zodat je sterk in je schoenen blijft staan en je eigen succes en groei niet in de weg staat? Ja. Nou, ga daar maar aan staan. Hè?
Nou ja, het is denk ik eerst belangrijk dat je realiseert, wat zijn eigenlijk belemmerende overtuigingen en hoe ontstaan ze? We kennen allemaal wel zo'n stemmetje in ons hoofd, ik noem dat de innerlijke criticus, die een hele verzameling van overtuigingen heeft om jou uiteindelijk te beschermen tegen mogelijk ongeluk of risico. Want de mens heeft eigenlijk maar één functie, instandhouding van de soort. En we proberen zoveel mogelijk risico te vermijden. Mm-hmm. En als mens hebben we de neocortex, als onderscheid van alle andere zoogdieren. Ja. En die kan ons enorm helpen. Die heeft ons geholpen om ons te ontwikkelen op deze planeet. Maar tegelijkertijd kan hij ons ook enorm in de weg zitten met irrationele angsten. Mm-hmm. Vroeger was dat heel functioneel. Als je oog in oog kwam te staan met een tijger... dan wist je gewoon, oh, ik kan vechten. En als er een boom in de buurt
is... groter is, dan vluchten.
dan vluchten, maar dan moet er wel een boom in de buurt staan. Mm-hmm. Nou, inmiddels weten we dat die tijgers veilig opgeborgen zitten in de dierentuin. Maar ja, we ervaren nog veel problemen als levensbedreigend. Hè? Mm-hmm. En failliet gaan, bijvoorbeeld met je business, voelt als levensbedreigend. Je denkt, er is geen leven meer na mijn business als die instort.
Ja, nou, het aparte eigenlijk wel is dat ons brein... door de afgelopen duizenden, honderdduizenden jaren ontwikkeld is. En naar eigenlijk die drie breinen die we nu hebben. Wat je zelf zei, hè, die neocortex. Dat is misschien even inleidend voor de podcast. Want anders gaan we meteen heel diep erin. Hè, als we met jargon gaan smijten. En we hebben als mensen natuurlijk eigenlijk drie breinen. Hè, dat is de basis van ons brein, is onze hersenstam. Dat noemen ze ook wel de reptiele brein. Dat is met name verantwoordelijk voor je instincten. Hè, je bloedsomloop en je overlevingsinstincten. Nou, iets nieuwer stuk van het brein daaromheen, wat er eigenlijk omheen gegroeid is, hè, door de jaren heen, is ons zoogdierenbrein. Hè, waar meer onze emoties gereguleerd worden, hè, om het maar even heel kort samen te vatten. En daar zit ook het stuk wat jij nu bedoelt, hè, dus het risico vermijdende. Dus enerzijds ben je op zoek naar het bevorderen van genot en anderzijds het minimaliseren van pijn. Hè, dan zit natuurlijk ook het minimaliseren van risico. Ja. En het nieuwste stukje van het brein Dat is eigenlijk die neocortex, hè? Dat is ons menselijke brein. En daar zit over het algemeen onze rationaliteit. En ja, je zou verwachten, omdat we onszelf zo rationele mensen vinden, dat nieuwe stuk van het brein, dat rationele brein, dat ook ons gedrag bepaalt. Hè? Maar niets is minder waar over het algemeen.
Ja, en daar zit natuurlijk al een deel van het antwoord in, ook richting Monique. Hè? Wij denken tegenwoordig van ja, als we nu maar ons denken veranderen, dan kunnen we ook direct ons gedrag veranderen. Mm-hmm. Maar om ons gedrag te veranderen, zullen we dus door die verschillende lagen van onze verschillende breinen heen moeten. Hè? Mm-hmm. Dus het begint met ja, hoe kan ik anders denken, hoe kan ik anders voelen in het emotionele brein en hoe mm-hmm. kan ik me anders gedragen in het reptiele brein. Mm-hmm. En daar, welke eerste stappen kun je daarin zetten? Sowieso begint het met bewustwording. Dus dat je gaat snappen welke beperkende overtuiging zit me nu het meest in de weg. Hè? Mm-hmm. Dus je kunt zoiets hebben van ik ben niet goed genoeg. Of ik heb te weinig gestudeerd. Of ik ben te jong. Of ik ben te oud. Of niemand houdt van mij. Ja. Welke heb jij?
Is dat een beperkende overtuiging?
Ja, nou ja, voor veel mensen die een relatie willen wel in ieder geval.
Ja, ik wilde net zeggen, ik heb geen beperkende overtuigingen. Maar het kan wel zijn dat een beperkende overtuiging is.
Ja,
dat dat niet klopt.
Ja, ja dus die hebben we allemaal. En het eerste wat je dus doet is bewust worden van ja, wat is nou de belangrijkste overtuiging die mij iedere keer hindert in het ontwikkelen van mijn business? Mm-hmm. En ik noemde even een snel rijtje, maar het wordt, die overtuigingen worden vaak gevoed door dieperliggende angsten. De angst om de controle te verliezen, de angst om niet goed genoeg te zijn, mm-hmm. of de angst voor tekort. Ja. En die voeden uiteindelijk die stroom van gedachten. We hebben zo'n 50 gedachten per minuut. Mm-hmm. Dat zijn niet allemaal verschillende gedachten.
Nee, bij mannen meestal maar in één ding.
Maar in één ding, voetbal.
Ja, precies, wilde ik ook zeggen.
Maar op het moment dat je die helder hebt, dat is de eerste stap. Mm-hmm. Kun jij zelf eens een voorbeeld geven, Tony, van een beperkende gedachte die jij had, waardoor dat je eigen business misschien langzamer is gegroeid in het begin dan dat je zou willen?
Nou, ik wist niet dat dit een overhoring zou worden. Die hadden we ook niet afgesproken. Nee.
Maar laten we het eens inzichtelijk maken met een eigen praktijk, Kees.
Nou, een beperkende overtuiging voor mij is altijd wel controle geweest. Is denk ik ook, dat was mijn primaire vraag. Ook toen ik in 2013 bij jou in Rossum aangereden kwam. In de bolide met de vraag, wil je mij eens wat gaan coachen?
Ja.
En dat zat er met name op enerzijds de moeite met loslaten. En daar hoorde natuurlijk ook een angst voor controleverlies bij. En ik denk dat heel veel ondernemers die hebben, ja.
Ja. Ja. Nou ja, voor mij een hele belangrijke beperkende overtuiging was, ik ben niet goed genoeg. En daar zit ook heel veel waarde.
Snap ik ook wel.
Dankjewel. Nee. Ik weet niet hoe lang dat deze reeks van podcasts.
Je begint al heel vermoeiend te worden.
Ja. Maar dat heeft dus heel veel te maken met waarde. Wanneer je de gedachte hebt dat je niet goed genoeg bent, dan heb je al heel snel het gevoel van ja, kan ik wel geld vragen voor de diensten die ik lever.
Ja.
En dat is dus ook zo'n voorbeeld waar veel ondernemers tegenaan lopen. Mm-hmm. En pricing is zo'n ding wat heel sterk gekoppeld zit aan waarde en daarmee ook aan eigen waarde.
Ja, ja.
Dus dat is de eerste stap. De eerste stap gaat over bewust worden. Mm-hmm. Nou, het tweede is dat je moet gaan zien dat de gedachten die je hebt, die je wel absoluut invloed op hebt. En er zijn veel verschillende methodes in de wereld die met name die beperkende gedachten aanpakken. Er is een hele bekende is rationeel emotieve training, mm-hmm. RET, of rationeel emotieve therapie.
Ja.
Nou, we hebben de methode van Byron Katie, mm-hmm. 4 vragen die je leven veranderen, is ook zo'n methodiek. Veel mensen maken ook gebruik van NLP, neurolinguistisch programmeren. Mm-hmm. En dat zijn allemaal methodieken, en er zijn er nog meer, die in ieder geval helpen om jezelf op andere gedachten te brengen.
Mm-hmm.
Dus dat is de eerste, om die innerlijke criticus, dat stemmetje wat steeds maar weer zegt, ja, ik ben niet goed genoeg, of help, ik heb het niet meer onder controle, mm-hmm. om die letterlijk en figuurlijk in een ander perspectief te plaatsen.
Ja. Ja, dus eigenlijk is het belangrijk dat je in eerste instantie duidelijk hebt voor jezelf van, hè, wat is nou precies je angst? Hè? Dus als je dan nadenkt, en dat is het geval van Monique natuurlijk ook zo, van nou, hey, ik heb een angst om te groeien, hè? Of ik heb de angst om een nieuw deel van mijn business te starten, of de angst om iets uit te besteden. Hè? Of nou, eigenlijk alles waarvan je weet van nou, dat is eigenlijk goed voor mij. Dat zou groei zijn. Groei geeft ook altijd wat groeipijn. Hè? Ja. Dus als er geen pijn bij zit, dan is het geen groei. Dan is het behoud.
Ja.
En dan is de vraag van waar ben je dan precies zo bang voor? En het grappige is, wij hebben het er ook vaak over gehad, over onze aangeboren verliesaversie. Mensen hebben van nature natuurlijk een veel grotere angst om iets kwijt te raken dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen.
Ja,
dus zodra we zoiets hebben van ik twijfel of ik niet ga verliezen, of dat ik iets ga verliezen, dan kruip je meestal terug in je schulp. Hè? Dan ga je voor behoud.
Ja.
Ja, dus dan wordt de vraag van waar ben je nou precies bang voor? Hè? Wat zou er dan precies gaan gebeuren als jij deze stap gaat zetten? En wat ik een beetje heb ervaren bij mezelf, maar ook bij heel veel andere ondernemers, is dat vaak begint het met de angst om te falen. Hmm. Stel nou dat ik dit bedrijf start, stel nou dat ik dit product online zet, stel nou dat ik dit bedrag ga vragen en ik faal. Mensen willen het niet betalen of ze worden boos of ik word niet succesvol. Wat zouden anderen dan wel niet van mij vinden? En dat is een hele grote angst.
Ja, zeker.
Maar die gaat heel vaak hand in hand met de angst voor succes. Van ja, maar stel nou dat het wel lukt. Stel nou dat ze het me wel gaan betalen. Dan moet ik ook ineens leveren. Stel nou dat mijn bedrijf wel groter wordt. Dan ben ik misschien ineens niet meer zo vrij. Of dan heb ik misschien personeel nodig. Of dan krijg ik taken op mijn to-do-lijst die ik niet kan. Want nu doe ik alleen maar dingen die ik al kan. Dus het wordt dan veel, veel veiliger. Of stel nou dat ik zo succesvol word dat ik als persoon verander. En dat mijn vrienden en mijn familie verder van me afkomen te staan. En dat is natuurlijk een heel ander soort angst dan die angst om te falen.
Ja. En dat geeft ook weer heel veel afgeleide angsten. Hè? Want faalangst, wat daaronder zit, is perfectionisme. Vaak. Hè? Zij gaan ook hand in hand. Uitstelgedrag zit daar ook aan gerelateerd. En dat zijn natuurlijk allemaal vormen van gedrag die mensen herkennen. Perfectionistisch gedrag of uitstelgedrag. Maar weet dat er altijd een angst onder zit. Nou kun je verder in het verleden. Je kunt gaan kijken dat er ergens in je opvoeding, altijd weer de vraag in de psychologie, nature of nurture. Maar ga er maar vanuit dat je van je ouders of van je opvoeders veel hebt meegekregen van hun angst. Die ze uiteindelijk weer op jou als kind hebben overgebracht. En ja, dan is het aan jou de taak om in ieder geval met je business ervoor te zorgen dat je die angsten die je hebt meegekregen, om die te doorbreken. En daar begint het mee.
Ja, dus het is het identificeren van de feitelijke angst. Wat is het? Wat zou jij dan doen om, op een gegeven moment weet je het, denk ik, ik ben bang om op mijn bek te gaan, of ik ben angstig wat anderen van me zouden vinden, of een van de afgeleide angsten. Hoe ga je daar praktisch mee aan de slag om daarvan af te komen?
Ja, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En daar gaan we denk ik ook verschillende podcasts aan wijden.
Ja, omdat het is een cliffhanger gooide nu.
Ja, ja. Zeker. Want
blijf luisteren mensen, abonneren nu.
ja, dat is een duidelijk signaal. Ja. Het eerste wat je doet is je voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n innerlijke criticus, dat je dat voorstelt als een persoon. Je kunt jezelf voorstellen als het nou bijvoorbeeld je vader was die altijd zei van weet je het wel zeker en goed is nog steeds niet goed genoeg, want het is nu een 7, maar het moet een 8 worden. Mm-hmm. Dat je nog heel letterlijk jezelf voor de geest haalt, dat die vader achter je staat en met zijn stem tegen jou zegt dat je niet goed genoeg bent.
Mm-hmm.
Tot dan toe was het geen probleem. Het werd pas een probleem op het moment dat je het ging geloven.
Mm-hmm.
Nou, op het moment dat je het tastbaar gaat maken, die angst, dan kun je er ook iets mee doen. Dus dan kun je bijvoorbeeld in je eigen beleving wat verder van je weg zetten. Of je kunt die stem veranderen. Met andere woorden, je kunt gaan spelen met die innerlijke criticus en de overtuiging die hij daarmee uitspreekt om jou zogenaamd te beschermen. En dan zet je die letterlijk en figuurlijk bijvoorbeeld buiten de ruimte. Of je kunt ook zeggen, fijn dat je me wil beschermen, maar ik wil een soort moment in de dag creëren. Bijvoorbeeld tussen 4:00 en 4:15, dan mag je even al je angsten uitspreken. Maar vanaf 4:30 hou je mond dicht. En ik heb dan de dag daarna pas weer spreekuur om 4:00.
Mm-hmm. Ja, dus het is een uitlaatklep. En daar, ik neem aan dat je ook zou adviseren om daar andere mensen bij te betrekken.
Ja, want het is wat ik altijd zeg, heel erg lastig om jezelf aan je eigen haar uit het moeras te trekken.
Ja, het kan zijn dat ik die quote een paar keer van jou geleend heb in mijn marketinguiting.
Maar ja, dat is zeker niet minder waar. Want veel mensen proberen zelf al denkend uit hun eigen problemen te komen. Mm-hmm. Maar je hebt altijd iemand van buitenaf nodig die net iets anders naar jouw situatie of naar jouw issue kijkt. Waardoor dat je ook feedback krijgt om uiteindelijk ook tot ander gedrag te komen.
Ja, ja, en ik denk, want we vliegen natuurlijk alle kanten op over angsten en de verschillende soorten brein en verliesaversie. En er zijn allemaal al onderwerpen voorbij gekomen waar we uren over zouden kunnen praten. En dat gaan we ook doen, maar in de andere podcasten. En nu kijk ik natuurlijk specifiek naar dat stukje van die beperkende overtuiging. En ik heb ook altijd wel gemerkt dat, ja, weet je, een beperkende overtuiging, ja, het is bij jezelf ontstaan. Mm. Ja, en je gelooft het zelf. Ja. Het wordt heel lastig om jezelf ervan te overtuigen dat je dat niet hoeft te geloven.
Ja.
Ik heb het in business, heb ik dat ook vaak ervaren, dat op het moment dat ik minder zeker werd over mijn business, hè, als het bijvoorbeeld wat slechter ging, hè, of een marketingactie was niet zo goed gegaan, dan dacht ik niet meer terug aan de 100 acties daarvoor die wel goed waren gegaan. Maar dan ging ik nadenken over alle toekomstige acties die waarschijnlijk ook steeds ietsje minder zouden gaan. Hè?
Ja.
En alle aspecten van business. En dat wordt dan een beperkende overtuiging. En zolang je thuis op de bank gaat zitten om dat in je hoofd te proberen bij elkaar te krijgen, om dat op te lossen, ja, dat gaat hem niet worden. Hè? Want het ligt buiten jouw referentiekader. En dan wordt het wel heel nuttig om met andere mensen te praten en gewoon letterlijk die beperkende overtuigingen uit te spreken. Van, nou, hey, ik ben hier bang voor, of ik heb de angst dat dit mis zal gaan of dat dit zal gaan gebeuren. Wat vind jij daarvan?
Ja, nou, dat is een hele goede eerste stap. En de volgende stap die je dan kunt gaan doen is, op het moment dat je het herkent bij jezelf, ja, dan kom je in die bewust onbekwame fase. Die voelt dan altijd even heel onwennig. Hè? Mm-hmm. Je glimlacht, je denkt, oké, dan komt die overtuiging weer aangezeild. Die heeft ook een functie, die wil je beschermen. Hè? Want anders, als je geen functie meer had, dan had je hem al lang losgelaten. Mm-hmm. Dus als je dat realiseert en denkt, oké, hij heeft een bepaald nut gehad. Maar nu ga ik naar een volgende stap en ik ga een klein stapje zetten, wat groot genoeg is om vooruit te komen, maar klein genoeg is om die amygdala, hè, dat in dat reptiele brein, mm-hmm. daar vlakbij dat limbisch systeem, ja, wat jou wil beschermen voor groot gevaar, om die een beetje om de tuin te leiden, onder de radar te blijven van die amygdala. Mm-hmm. En dan een klein stapje te zetten, waardoor dat je in ieder geval positieve neurotransmitters, dus hele fijne stofjes in je brein kan aanmaken, waardoor dat je een goed gevoel krijgt. Mm-hmm. Wat als tegenwicht gaat werken voor de angst die je daarvoor, ja, voor je, bij jezelf hebt geconditioneerd.
Ja, lijkt mij een hele goede, goed stappenplan. We hebben nu een 2-stappenplan. Komt er nog een 3e stap bij? Of is dit gewoon wat je nodig hebt om er vanaf te komen?
Nou ja, dan de 3e stap is wel dat je ook je succes gaat vieren. Hè? Want je wil uiteindelijk, die negatieve overtuiging heeft jou geconditioneerd. Je bent je na gaan gedragen. En wil je nieuw gedrag gaan ontwikkelen, ja, dan moet je dat ook weer gaan conditioneren. Mm. Echt in je hoofd moet je het zien als nieuwe neurologische banen die in je brein worden getrokken. Een soort karrespoor wat je maakt voor jezelf.
Ja.
En ja, dat moet ingetraind worden zoals je uiteindelijk alles ingetraind hebt. Mm-hmm. Zo moet je nieuw succesvol gedrag ook gaan intrainen.
Ja, ja, ze hebben daar een mooie term voor. Hè? Ze noemen dat neuroplasticiteit.
Ja, ja.
Want jij zit allemaal hele slimme dingen te zeggen. En ik gooi er ook even een woordje in.
Maar, ik ben benieuwd welke overtuiging dat eronder zit.
Misschien iets met ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Nee,
ja,
dat valt wel mee. Het is ook geen wedstrijd, hè?
Nee, nog niet.
Maar als het wel een wedstrijd was, was het niet close.
Ja.
Nee, maar ik denk dat dat misschien wel een mooie is om het mee af te ronden. Want ik denk dat we het nog veel zullen hebben over de kunst van positieve gedragsverandering.
Ja.
Maar het zit hem heel erg natuurlijk in die gewoontes en wat jij zegt, die karresporen. En neuroplasticiteit, dat is eigenlijk de verzamelnaam voor het vormen van nieuwe paden.
Ja.
En ik vind het altijd heel geruststellend om te zien dat ergens daadwerkelijk een term voor is. Dus dat jij niet de enige bent die hiermee te maken heeft. En als er een term voor is, dan is er meestal ook gewoon een route die je kan volgen. Dan is er een oplossing voor je probleem.
Absoluut.
En weet dat, ik denk of je nou ondernemer bent of niet, dat iedereen natuurlijk hiermee te maken heeft. En misschien ondernemers nog wel meer, want die zijn constant natuurlijk op de voorgrond met hun business om nieuwe stappen vooruit te maken. En die vinden ook dat ze stappen vooruit moeten maken. Want stilstand is achteruitgang in ondernemerschap. Mm-hmm. Dus je legt jezelf dan natuurlijk zoveel druk op om te moeten blijven presteren. Ja, en dan worden die beperkende overtuigingen worden gewoon op een gegeven moment natuurlijk echt je vijand.
Ja, dus ik hoop dat we Monique hier in ieder geval goed mee geholpen hebben. Maar niet alleen Monique, maar alle andere luisteraars uiteraard ook.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond, welke inzichten je eruit hebt gehaald en om dat natuurlijk in de review sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.